Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, nu hebben we dokter Margriet Krijtenberg aan de lijn. Deze Nederlandse dame heeft gedoctoreerd over Robert Schumann. En Robert Schumann, u weet het of u weet het niet, beste luisteraars, maar sinds kort is er een volgende stap in zijn zaligverklaringsproces. Hij heeft namelijk nu de titel gekregen van het Vaticaan uit, van de Heilige Stoel, heldhaftige deugdzaamheid. En daarom hebben we vandaag dokter Margriet Krijtenberg aan de lijn, die een proefschrift geschreven heeft over Robert Schumann. Hallo. Hallo.
Ja, hallo.
Dag dokter Margriet Krijtenberg. Ja. Hoe is uw band met Schumann eigenlijk gegroeid?
Oh, dat is meteen al een mooie vraag. Oké, mijn band met Robert Schumann. Misschien is het handig dat ik eerst heel in het kort eventjes vertel wie Robert Schumann
ja.
is. Want het is namelijk zo, ik geef les aan de Haagse Hogeschool. En daar geef ik ook veel presentaties over Schumann, organiseer congressen enzovoort. En ik vraag de studenten vaak ook van, wie is Robert Schumann?
Mm-hmm.
En dan de antwoorden die je krijgt, dat is van, oh, was dat niet die Formule 1 coureur? Mm. En een ander die stoot me aan, nee joh, dat was die plastisch chirurg in Den Haag. Dus ik bedoel, en dan er is een slimmerikje en die zegt van, nee hoor, het is die Duitse componist, die heet Robert Schumann. En die heeft gelijk natuurlijk, alleen dat is Schumann met dubbel N.
Ja.
De Schumann over wie wij het hebben, ik zeg nee, daar hebben we het dus niet over. We hebben het over een totaal andere Schumann. Namelijk degene die de eerste en laatste misschien wel vreedzame revolutie in Europa heeft ontketend. In zekere zin met de Schumann-verklaring die aan de basis ligt van de Europese integratie.
Mm-hmm.
En dus hij is een heel onbekend figuur. En hij is natuurlijk een groot politicus geworden. Hij was jurist, maar goed, hij is een groot politicus geworden. Maar ik dacht, nou, ik zeg dit eerst eventjes voordat ik wat verder ga vertellen over
ja.
hoe komt het dat ik Schumann zo boeiend vind. Nou, oké, ik geef dus les aan het European Studies Program aan de Universiteit van Amsterdam, of aan de Universiteit van Den Haag. En ik was daar verbonden met het lectoraat European Public Management. En daar kwamen we op een idee van een seminar te organiseren. En toen dacht ik van, nou, wat ik zou willen is eigenlijk eens bestuderen wat grootheden, zoals Gandhi, ik heb 8 jaar in India gewoond, hè, en Schumann, omdat de Europese Unie met de Schumann-verklaring is begonnen. En ook iemand als Johannes Paulus II, die natuurlijk aan de basis staat dan ook, hè, aan de voet van, nou, Katholieke Kerk ook.
Mm-hmm.
Wat hebben die mensen met elkaar in het gemeen? Hè? Want ze hebben alle drie zorgen voor een vreedzamere wereld.
Mm-hmm.
En toen kwam ik tot de ontdekking dat alle drie wat zij met elkaar in het gemeen hebben, is dat er alleen maar een eenheid kan zijn, dus vrede kan zijn, als die gebaseerd is op de waardigheid van het individu.
Mm-hmm.
En die waardigheid van het individu in connectie met het algemeen belang.
Ja.
En ja, dus zo is het eigenlijk gekomen dat mijn interesse voor Schumann ook flink was aangezet. Ik heb zelf Europese studies gedaan ook aan de Universiteit mm-hmm. van Amsterdam. En ik kende Schumann alleen maar van de Schumann-verklaring. Dus ja, en daarmee begon de Europese integratie. Maar ja, ik had verder helemaal geen beeld bij wie was die man nou eigenlijk. En door dit onderzoekje kwamen er heel interessante ideeën aan mij voren, zodat de lector tegen mij zei van, goh, Margriet, heb je wel eens gedacht aan een proefschrift over Schumann? Want dit kan wel eens ontzettend interessant zijn wat je allemaal aan het ontdekken
mm-hmm.
bent.
Ja.
En zo ben ik begonnen.
Okay.
Dus dat was mijn eerste contact met Schumann
mm-hmm.
eigenlijk.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, ik kan er nog veel meer over vertellen,
ja.
maar ik weet niet.
En hoe is die band dan ook nog verder gegroeid? Want als ik het goed begrepen heb, dan heb je ook, ja, op zijn minst een spreekbeurt gegeven op de plaats waar Robert Schumann gewoond heeft in de Elzas, als ik me niet vergis.
Ja. Ja, zeker. Nou ja, goed, dan is dus eigenlijk, ik ben toen met dat proefschrift en daar begonnen. Eerst even thuis gevraagd van of man en pleegkinderen die we toen in huis hadden. Ik zei, ja, wat vinden jullie ervan? Want het kost natuurlijk wel veel tijd. Ja, doen hoor, doen. Dus nou oké, ik ben inderdaad gepromoveerd, precies 4 jaar. Op 11 september, ook zo'n echt zo'n speciale dag, 11 september 2008 begonnen. Bij Paul Cliteur aan de Universiteit van Leiden. En op 11 september 2012 ben ik afgezwaaid. Daar heb ik dus het proefschrift verdedigd. En sindsdien ben ik er gewoon ontzettend druk mee. En geef ik inderdaad presentaties, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Tot met, ik zou vorig jaar naar Peru zijn gegaan om daar ook in Lima te spreken. Wow. Nou goed, dat is dan door de corona niet doorgegaan. Maar overal in het land en nu 2 weken geleden ook weer aan de Universiteit van Nancy. En, dus je bent overal eigenlijk met Schumann bezig, omdat zijn ideeën zo super actueel zijn en boeiend en kunnen bijdragen aan een betere wereld. En die bijzondere band die ik dan met hem heb, ook ja, voor mij persoonlijk dan ook, heb ik een enorme bewondering voor hem, voor zijn integriteit van leven, de manier waarop hij in het leven stond. Hij gaf gehoor gewoon aan de universele roeping tot heiligheid in het dagelijks leven. Met een grote eenheid van leven. Wat hij geloofde, zei, dacht en deed, dat kwam helemaal overeen. Zowel in zijn privéleven als in zijn beroepsleven. Als jurist, advocaat, politicus. Hij was minister van Financiën op een gegeven moment. Premier, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Justitie. Overal zie je diezelfde Schumann. En, ja, en zijn prudentie, zijn dus aan de ene kant een enorme, die verstandigheid, hè, dus geen overmoed, maar wel moed. Maar een moed voor hem die totaal normaal was, want hij wou gewoon doen wat God van hem wilde. Hij wilde die persoon zijn die God wilde dat hij was. En dat zie je in al zijn doen en laten terug. Dus dat is iets wat mij inderdaad enorm gepassioneerd maakt. En dat maakt ook waarom die congres die ik elk jaar opnieuw organiseer ook voor studenten, omdat ik wil dat zij door de ogen van Schumann naar de EU van nu kijken en naar de wereld van nu en kijken hoe zij die kunnen helpen verbeteren en met oplossingen kunnen komen. Ja. En dat maakt gewoon die studenten, ze vinden Schumann cool, geweldig iemand. Hij is gewoon heel populair. Iedereen kent hem ook bij ons in European Studies. Schumann is een bekend figuur. Terwijl hij gewoon, hij is super onbekend. Iedereen kent hem misschien van de metro Schumann, hè, en nou, grote naam Schumann. Hè. Maar wie is hij? Wie is die man? Nou, bijna niemand kent hem als persoon.
Ja, je zei ook dat er een bijzondere actualiteit van zijn denken en handelen uitgaat. Kan u nog eens iets meer vertellen over het actuele van Schumann?
Ja, zeker. Nou goed, ik kom eerst nog heel eventjes terug op dat wat ik net zei, van dus dat hij echt een persoon was die hij wilde gewoon doen wat God van hem wilde. Omdat dat ook heel duidelijk in zijn leven voorkomt als zijn vader verliest hij al heel jong, hè, is hij 9 jaar. Ja. Eigenlijk zou ik zijn hele geschiedenis moeten vertellen, maar goed, ik denk dat daar geen tijd voor is in dit gesprek. Maar het is heel boeiend. En dan op zijn 25e komt hij zijn moeder te overlijden. Okay. Met een ongeluk. En dan is hij zelf al afgezwaaid als jurist. En hij doet het heel goed als advocaat en match. Maar hij krijgt zo'n moment, zo'n cruciaal moment in het leven, dat hij denkt van, wat wil God van mij? Wil hij wel dat ik doorga als jurist? En dan is er een vriend van hem, Henry Eschbach, die zegt, les saints du futur seront saints en veston. Dus de heiligen van de toekomst zullen heiligen in pak zijn. En ik vind het wel heel erg leuk, omdat dit is in 1911. Dus dat is heel vooruitstrevend. Later zien we het in het Tweede Vaticaans Concilie. Maar dit is al iets dat gezegd wordt dus door gewoon een kennis van hem. En de heiligheid gewoon van in het dagelijks leven. Dus ook door de leken dat iedereen geroepen is tot de heiligheid. Maar goed, die enorme actualiteit is, en nu ga ik eerst eventjes met hem verbinden weer, zijn leidmotief met het referentiekader dat hij heeft voor Europese integratie. En zijn leidmotief is, ik weet niet, zal ik het in het Frans zeggen of is het beter dat ik het gewoon meteen in het Nederlands zeg? Want het is voor hemzelf in het Frans. Dat
ja, zeg maar eens in het Frans.
Ja, het is natuurlijk niet mijn voertuig.
Ja, het is oké.
Ik weet niet of ik het goed ga zeggen. Oké, ik doe mijn best. Nous sommes tous des instruments bien imparfaits d'une providence qui s'en sert dans l'accomplissement des grands dessins qui nous dépassent. Dus, maar ja, goed. We zijn alle instrumenten, hoe onformaat ook, hè, van een voorzienigheid mm-hmm. die grootse plannen met ons heeft, die ons menselijk gezien ver te boven gaan. Hij dacht nooit dat hij ooit eens de grondlegger zou zijn van de vrede op het Europees continent vlak na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Hè, met het lanceren van de Schumann-verklaring.
Ja.
Er is nog nooit zo lang vrede geweest mm-hmm. als op het Europees continent tussen de lidstaten. Hè,
ja, klopt.
Als sinds de Tweede Wereldoorlog. Nou goed, wat zo super actueel is, is dit dus, wat ik nu net zei, mm-hmm. want dat hij de mens centraal zet met zijn sociale en spirituele dimensie.
Mm-hmm.
Centraal in de economische, politieke, sociale, juridische structuren. En dat hij dat als het ware transponeert in zijn referentiekader, zijn denkkader voor de Europese eenwording. En die is, laat ik het zo concreet mogelijk zeggen, verzoeningspolitiek,
mm-hmm.
effectieve solidariteit, subsidiariteit en supranationaliteit. Ik ga het heel eventjes een beetje belichten.
Ja.
Die verzoeningspolitiek met Duitsland.
Mm-hmm.
Ik vertel hier heel in het kort eventjes bij dat Schumann, omdat zijn vader uit Elsass-Lotharingen kwam en trouwde met een Luxemburgse, is Schumann in Luxemburg als Duitser geboren. Dat is natuurlijk okay. interessant.
Ja.
En na de Eerste Wereldoorlog, toen Elsass-Lotharingen weer terugging naar Frankrijk, veranderde ook zijn nationaliteit en werd hij Fransman.
Mm-hmm.
Dus hij heeft een sterke connectie met Duitsland altijd gehad ook.
Ja.
Die verzoeningspolitiek zag hij al als student, want hij dacht, hoe krijgen wij in vredesnaam vrede op het Europees continent?
Mm-hmm.
Er was altijd oorlog, was het wel niet hier, dan was het wel daar, en met name om Elsass-Lotharingen.
Mm-hmm. Ja.
843, als ik niet vergis, het verdrag van Verdun. Non-stop. En dit gaat ook weer terug, maar daar zal ik dan nu niet naartoe gaan, tot inderdaad het verdrag van Verdun, waarbij Europa verdeeld werd onder de kleinkinderen van Karel. Hè? Maar goed. Dus altijd ruzie geweest. Hij dacht, nou, de enige manier waarop wij vrede krijgen op het Europees continent is door samen te gaan werken op dat gebied waar we allebei super in geïnteresseerd zijn en wat we allebei willen hebben, zowel mm-hmm. Duitsland als Frankrijk.
Ja.
En dat was kolen en staal.
Mm-hmm.
Dus zo zijn die instrument van oorlog, heeft hij gebruikt als instrument van vrede. En om het veilig te stellen, dus dat niet weer Frankrijk zou zeggen of Duitsland nou het is van mij, doe het op een supranationaal niveau, dus boven het niveau van de staten.
Mm-hmm.
Dus dat het nog Frans, nog Duits eigendom.
Ja, de gemeenschappelijke interesses van verschillende landen verenigen. Ja,
ja,
ja.
Dat was het.
Ja.
En dan op een supranationaal niveau, dus dat mm-hmm. ook niet meer één land kan zeggen van ja, maar dat is van mij of zo.
Ja.
Want daardoor maak je oorlog ook onmogelijk.
Mm-hmm.
Dus het was heel slim gedacht. En in die zin, dit is uniek in de wereldgeschiedenis. Hè?
Mm-hmm.
Er is geen organisatie die dit zo heeft, dat je het ook politiek kunt afdwingen en dergelijke, als de Europese Unie. Het is niet dat mm-hmm. ik nou zo ontzettend enthousiast ben over de Europese Unie van nu, dat is weer wat anders, maar
mm-hmm.
het is wel zijn manier van denken. Er moest gewoon iets gebeuren, dat is ook een van zijn uitspraken in de Schumann-verklaring, dat hij zegt van als er grote problemen zijn, dan moet die ook op een grootste manier opgelost worden. Dus je moet boven de problemen eigenlijk staan om het op te lossen.
Ja.
En dit supranationale, dat was dus iets ongehoord. Hoe konden ze in vredesnaam weer vrede krijgen op een continent dat na de Tweede Wereldoorlog volledig in misère was?
Mm-hmm.
De dreiging van het communisme, de dreiging van de Derde Wereldoorlog. Het was vrijwel onmogelijk. Dus dit is een hele unieke manier van denken geweest.
Mm-hmm. Ja.
En dat was natuurlijk het geluk dat er ook net in Duitsland had je dan Adenauer en in Italië had je de Gasperi, die ook in zo'nzelfde gedachtenstroom als Schumann zaten, die
mm-hmm.
alle drie dachten dat het Europees spiritueel en cultureel erfgoed, dat dat het bindende element is voor heel Europa, hè, waarop gebouwd kan worden. Het is
ja.
de ziel van Europa.
Mm-hmm.
Ja.
Oké. Okay.
En die effectieve solidariteit, dus dat tweede punt verzoening, heb je dan met Duitsland na meer dan 1000 jaar aardsvijanden. Hè, dus dat is echt heel bijzonder. Dan
mm-hmm.
gaan ze samen een vredesproject beginnen als gelijkwaardige partners,
mm-hmm.
wat ook heel bijzonder is.
Ja.
effectief solidair zijn ze op het gebied van kolen en staal. En dan dat subsidiariteit, dus niet meer toegeven dan nodig. Hè, dat is ook heel belangrijk. Dus ook de identiteit van ieder land, van iedere streek. Er moet zoveel mogelijk bewaard blijven. Alleen daar samenwerken we echt nodig. Nou ja, en dan dat is dat supranationale, alleen daar waar nodig. Mm-hmm. Ja, dat is heel in een nutshell. Ja. Wat nog steeds dus heel erg actueel is en waarmee je heel veel problemen kunt oplossen.
Omdat in de actualiteit, zijn dat ook nog allemaal debatten die wel spelen. Ja. Kan u ook nog iets zeggen over zijn persoon, Schumann? In zijn persoonlijk leven, waar ligt dan ergens... Hij heeft nu die titel gekregen, heldhaftige, voor zijn heldhaftige deugdzaamheid. Maar hoe zag je dat in Robert Schumann, zijn persoonlijk leven?
Nou ja, eigenlijk op alle gebieden. Hij heeft het grootste gedeelte van zijn leeftijd in Gisezel gewoond. Dat is een dorpje vlakbij Metz. Mm-hmm. Als je daarom met de. En daar heb ik dus inderdaad, wat u eerder al aangaf, hè, dat ik daar ook een presentatie heb gegeven. Inderdaad, daar heb ik ook een presentatie gegeven. Met zo'n Robert Schumann, verschijnende zelfs. En die dorpsbewoners daar, die zijn ook helemaal weg van Schumann. Hij was gewoon één van ons, zei ze. Hij was doodnormaal. Hij reisde vaak tweede klas, terwijl hij natuurlijk als premier zeker, ook als minister van Buitenlandse Zaken, ook eerste klas mocht reizen en dergelijke. Ja. Hij ging vaak gewoon te voet naar, want het ligt een beetje hoog. Nou, in plaats van dat hij de bus nam of wat dan ook, ging hij gewoon te voet naar boven. Ja. Hij was gewoon echt heel erg down to earth.
Ja.
Het was een diep religieus iemand. Hij ging elke dag ging hij naar de mis, als het kon in ieder geval. Die roeping tot heiligheid om die persoon te zijn die je bedoeld bent te zijn door God. Het was voor hem echt zijn drijfveer. En dat kon je gewoon in alles merken. Dus ook bijvoorbeeld iets heel kleins. Maar dan ging hij ergens eten. Mm-hmm. En dan moest hij afrekenen. En dan zag hij, ze hebben me brood bij me eten gegeven, maar dat staat niet op de...
Op de bon.
Staat niet op de bon. En dan... mevrouw of meneer, u bent vergeten mij... dat brood nog, dat moet ik ook nog... daar moet ik ook voor betalen. Dus dat was Schumann. En hij had ook... Dus wat ik eerder zei van nous sommes tous des instruments... Hij had een hele hoge achting voor ieder mens als kind van God.
Ja.
Dus, en daarom wilde hij ook dat echt de... Dat verklaart ook een beetje dat subsidiariteitsprincipe. Ja, dan maak ik het dan weer een beetje onpersoonlijk misschien. Maar ik heb het meer persoonlijk gemaakt. Ik heb er ook een kinderboek over geschreven.
Okay.
Omdat ik zijn gedachten zijn zo belangrijk. Dus dat ook de jeugd ervan af weet. En dan beschrijf ik het als van... Net zoals je in een gezin is, ieder kind is weer anders.
Ja.
En het ene kind heeft meer aandacht nodig dan het andere.
Mm-hmm.
En als er eentje ziek heeft, dan heeft hij extra aandacht
nodig.
Nou, en zo was Schumann als persoon voor anderen. En zo was hij ook voor Europa. Als een land wat extra hulp nodig heeft, dan moeten we dat geven.
Mm-hmm.
Maar goed, dan moet iedereen er natuurlijk wel gelijk in staan.
Mm-hmm.
Dus het is allemaal niet zo eenvoudig als ik het nu presenteer. Ja. Maar het kan heel erg helpen als je inzoomt, want dat zei hij ook, op het positieve van ieder mens, van ieder land. Want doordat je inzoomt op het positieve, dan valt al heel veel negatief weg. Je ziet het niet eens, of het komt niet op.
Ja.
Je geeft geen gehoor aan korte lontjes. Dan verdwijnt heel veel al. Hij was een heel edelmoedig en tegelijkertijd heel sereen persoon.
Ja.
Heel rustig ook.
Uh-huh.
Hij was super nederig. Je kunt haast zeggen te nederig als je dat kunt zijn, weet ik niet. Want vrijwel niemand kent hem. Dan denk ik van, joh, had je wat meer kennen? Dat zou goed zijn geweest als meer mensen hem zouden kennen. Omdat hij is echt... iedereen kent Monet. Terwijl het Schumann is die de diepe gedachten daarachter allemaal vorm heeft gegeven.
Ja.
Dus... in dat opzicht denk ik van, dat zou ik graag wat meer naar de voorgrond hebben gezien van hem.
Ja.
Maar hij is gewoon een voorbeeld.
Ja.
Dus zoals hij gewoon geleefd.
Ja, dan hoor ik een beetje van, hij was ook een bescheiden man. En dat is misschien ook de reden dat hij iets minder bekend geworden is, ook na zijn dood.
Ja, dat zou heel goed. Hij wist bijvoorbeeld ook dat Monet vrijwel alle credits kreeg.
Ja.
Vond hij niet erg.
Uh-huh.
Nee, dat zeg maar, als die eenwording maar doorgaat, weet je, als die integratie maar doorgaat. Uh-huh. Alleen, het is in die zin wel erg, omdat Monet echt een econoom is. Ik bedoel, die had het ook over het verbinden van de mensen in eerste plaats. Mm-hmm. Maar hij was een econoom, dus dat wordt door anderen dan gezien van, ja, een econoom zegt dit allemaal. En die had ook andere gedachtegangen.
Ja.
Dus, dus ik denk inderdaad dat die zo op de achtergrond is gekomen, is vind ik ergens heel erg jammer. Dus ik hoop ook heel erg, ik hoop ook dat dit zelfverklaringsproces, dat ook bijdraagt aan zijn, dat zal zeker, aan zijn bekendwording. Mm-hmm. En ook dat mensen weer teruggaan naar de wortels, want dat is het eigenlijk. Hè? Ja. Dit zijn de wortels van de Europese integratie die een enorme hoeveelheid goed kunnen brengen. Niet alleen aan Europa, maar ook aan de wereld.
Mm-hmm.
Hij zei bijvoorbeeld ook, dus gewoon om even een voorbeeldje nog te geven, hè, wat ook in de Schumann-verklaring voorkomt trouwens. Zodra het in Europa weer enigszins op gang was gekomen allemaal, hè, qua productie en weet ik wat allemaal, dan moesten we zorgen voor Afrika, dat het daar weer de boel opgebouwd zou worden.
Ja.
He, hadden we dat gedaan, want we zijn daar niet echt, ik zeg niet dat het alleen maar aan ons ligt, het ligt ook aan de mensen in Afrika zelf natuurlijk, maar goed, hadden we dat gedaan volgens Schumann's principe, dan waren die mensen daar gebleven, blij, en zouden ze blij zijn, hadden we een groot deel van de migratieproblematiek niet gehad vanuit Afrika.
Klopt,
En die manier van denken is nu, zou nu bijvoorbeeld zijn, dat wij, als ik even denk aan Nederland, we zijn heel goed op het gebied van water. Dus watermanagement. Als wij nou zorgen dat er geen, niet zulke giga-overstromingen zijn in Bangladesh, Indonesië, Filipijnen, weet ik wat allemaal. Hè, om maar iets te noemen als een voorbeeld.
Ja.
Dan kunnen die mensen daar blijven. En dan komen er ook veel minder milieumigranten deze kant uit.
Mm-hmm.
Dus het is allemaal een win-win situatie, ook al kost het ons een aardige tijd in het begin.
Ja.
Hè, dus, en dat was zijn solidariteit, ging over grenzen heen. Hij vond ook, Europa mag niet heel welvarend worden ten koste van andere werelddelen.
Ja. Het klinkt ook alsof dat Schumann een heel groot familiehart had.
Ja.
En dan zo zelfs mensen die je nooit gezien had, behandelde alsof het zijn eigen broer en zus waren.
Ja.
Ja.
Hij zoomde echt in op het positieve van ieder mens. En als ik dat eventjes mag zeggen ook nog, want ik geef ook een cursus op de Haagse Hogeschool, dat heet Personal Leadership Connected to Core Principles of European Integration.
Ja.
Die Core Principles of European Integration, nou dat zijn dus die verzoeningspolitiek, solidariteit, subsidiariteit, supranationaliteit.
Mm-hmm.
En dat personal leadership, dat is dus inderdaad dat je probeert die persoon te zijn die je bedoeld bent te zijn.
Mm-hmm.
Dan vraag ik aan anderen, welke kwaliteiten wil je graag in een ander zien? Nou, en dan kan ik Schumann als voorbeeld nemen. Dus dat is ook, en het hele grappige hierbij is dat als ik een internationale groep heb, dan had ik een klas laatst van 29 mensen van over de hele wereld vandaan.
Mm-hmm.
Nou, dat je eerlijk bent, dat je volhardend bent, dat je leuk bent, dat je, nou, weet ik wat ze niet allemaal opnoemen.
Mm-hmm.
En dan vraag ik, nou, is iemand het ergens niet mee eens? Nee, iedereen is het overal mee eens. Ik zeg, hé, is dat wel grappig? Die komen overal nergens vandaan. Van Zuid-Amerika, Noord-Amerika, van Afrika, van Azië, van Europa, van Australië. En iedereen wil ergens hetzelfde.
Ja.
En dat is toch wel heel erg mooi. Uh-huh. En dan wordt hun gevraagd om te kijken in welke kwaliteit ze echt vooruit willen gaan. Dan gaan ze zich 6 weken lang in oefenen.
Uh-huh.
Elke dag opnieuw. En dan zie je dat sommigen inderdaad helemaal, iedereen vindt het een fantastische opdracht. Je leert jezelf goed kennen.
Ja.
En eentje die zei, ik wil echt een positieve houding hebben. En dat is wat Schumann wil. Dus een positieve houding naar anderen toe en ook naar jezelf toe.
Ja.
Focus op het positieve. Die jongen die was zo veranderd, was een Griekse jongen. Zijn ouders zeiden, god, we herkennen je niet meer. Je bent zo positief geworden.
Yeah.
Ja. En dat is, en daardoor, kijk, dan is Schumann ook in dit opzicht, kun je zeggen, een voorbeeld.
Ja.
Want het is die steen, die bekende steen die in het water wordt geworpen. Als één mens beter wordt, die maakt kringen en die maakt ook weer kringen en die maakt ook weer kringen.
Ja.
En zo krijg je een betere wereld.
Mm-hmm.
En hij als politicus heeft dat gewoon ook in de politiek centraal gesteld.
Ja, en voorgeleefd ook. Ja.
En voorgeleefd.
Ja,
hij leefde wat hij predikte. Dus het is echt, dat is die eenheid van leven die, die voor mij dus echt eruit springt. Wat ik heel erg mooi vind.
Ja.
Ja.
Oké, dank u wel voor het gesprek. Het klinkt alvast dat u het een zeer goede zaak vindt dat voor Robert Schumanns geval dat er een volgende stap is genomen naar zijn zalig verklaringsproces. Ja.
Ja, dat is fantastisch. Ja, ja, ik hoop echt dat er, dat zou ook... Ik denk dat Thomas More de laatste was, politicus, die heilig is verklaard.
Ja, kijk.
Dus het zou heel goed zijn als er weer een... Want ook als politicus, hè, dus het is iemand die met beide benen echt midden in de wereld staat. En dan ook nog eens als vader... Hij was de enige die officieel en unaniem door het eerste Europees parlement vader van Europa is genoemd ook. Hè?
Unaniem, de enige.
Ja.
Ja.
Dus is die, door allen werd hij uitgeroepen als vader van Europa. En ja, ik heb hier nog een mooie uitspraak in het Engels. Zal ik die eventjes lezen?
Ja, geef maar mee. Ja.
Er zijn heel veel, hè. Hij heeft zo ontzettend veel geschreven. Maar goed, of, nou, boeken niet, maar uitspraken die zijn verzameld in boeken.
Ja.
Dit is een ervan. En ik denk dat het goed is, omdat we nu in zo'n geglobaliseerde wereld leven. Nogmaals benadruk ik allereerst dat hij heel erg de identiteit van elk land, elke regio enzovoort benadrukte. Maar tegelijkertijd dit. This Europe, which is still split up and torn, continues to be ever more aware of its calling to become the heart of a specific cooperation of all peoples and of all races, at the service of a humanity that embraces all continents. Dus ik denk dat het mooi is. Dus dan zien we nog steeds het... Ja, Europa is nog steeds niet... het is nog steeds niet rustig hier. Hè? We zijn nog steeds split up and torn.
Ja.
En we... Ja, we zijn eigenlijk steeds meer... als het goed is tenminste... worden we ons bewust van onze roeping om, hij zegt hier, het hart te worden van een vredelievende samenwerking van alle soorten mensen en alle rassen ten dienste van een mensheid die alle continenten omarmt. En ik denk dat dat heel mooi is, met name in de wereld waarin nu eigenlijk elke... Ja, je ziet gewoon het, het eigene ikke en de rest kan stikken. Wat een beetje een soort... Ja... het doorgeschoten individualisme, laat ik het daarop houden. Hè? Dus dat dat een beetje hier in West-Europa in ieder geval flink doordringt. En dat is niet het individualisme. Het is heel goed dat het individu centraal staat, maar altijd wel in connectie met het algemeen welzijn.
Ja. Ja, dank u wel voor het citaat. Het klinkt als de grootvader die ergens de Europeanen in... Ja, neemt waar ze zijn, ook in een gebrokenheid, en ze oproept om zichzelf wat te overstijgen en de hand aan de ploeg te slaan en vooruit te gaan.
Ja, dat is heel mooi samengevat. Ja, bedankt.
Ja, dank u wel voor het gesprek. Dank u
wel. Heel erg bedankt. Ja, goed.
Tot ziens.
Oké. Okay. Ja, dank u wel hoor. En ik hoop dat Schumann ook weer centraal komt te staan in Europa. Dus.
Ja, dat hoop ik ook met u.
Ja, oké, hartelijk dank.